Welkom bij Saint, de podcast van IT-kennisvereniging SAI over de nieuwigheden in technologie. Dit is aflevering 41, interview met security-experte Fleur van Leusden. Welkom Fleur.
Dankjewel. Leuk om hier te mogen zijn.
Misschien is het belangrijk voor de mensen die luisteren om jouzelf even kort te introduceren. Wie is Fleur van Leusden?
Ik ben Fleur van Leusden. Ik zit al zo'n 10 jaar in het security vak. Als CISO heb ik veel ervaring, maar ik heb ook gewerkt als digitaal onderzoeker. Ik heb gewerkt bij de politie in Amsterdam. Daarnaast ben ik lid van de Raad van Advies van het Lectoraat Cybersecurity voor de Hogeschool Utrecht. En heb ik ook nog een eigen podcast.
Wauw, fantastisch. Dus mooi. En dan is natuurlijk altijd een logische startvraag van wat was de aanleiding? Hoe ben je eigenlijk in die cybersecurity wereld terechtgekomen?
Ja, dat is wel, denk wel een grappig verhaal. Ik ben eigenlijk criminoloog van huis uit. Ik heb criminologie gestudeerd. En eigenlijk al van kleins af aan kan ik heel slecht tegen onrecht, onrechtvaardigheid. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat ik criminologie ben gaan studeren. Maar tegelijkertijd had ik veel hobby's met computers. Dus ik bouwde websites en ik bouwde mods voor spelletjes. En als zodanig, toen ik van de opleiding afkwam van de universiteit, toen zag ik een vacature voor de politie in Amsterdam voor internetrechercheur. En toen dacht ik, dat is perfect. Dat is zowel mijn hobby als mijn opleiding in één. En zo ben ik daar een beetje ingerold eigenlijk. Want daar kwam ik in aanraking met meer de hacking en security kant. En dat trok mij zo dat ik me daar weer ben in gaan specialiseren. En zo is dat via via eigenlijk gekomen.
En als je zegt, het was jouw hobby. Heb je dan voorbeelden gehad of hoe ben je eigenlijk terechtgekomen in dan met IT bezig zijn? Want ik kan me inbeelden dat dat niet altijd evident is.
Ik had al vrij jong een computer. Dus, en mijn ouders die waren heel vrij daarin. Dus ik had eigenlijk als een van de weinige kinderen had ik een computer op mijn kamer met internetverbinding. En wij hadden dan ook nog 2 telefoonlijnen. Dus mijn moeder hoefde niet te gillen naar boven dat ik van het internet af moest. Zo oud ben ik, ja. Maar goed, maar doordat ik die eigen computer had, kon ik daar heel veel tijd mee doorbrengen en knutselen en dingetjes mee doen. Dus dat heeft mijn interesse daardoor aangewakkerd.
En als je zegt van ik haat onrecht en zaken die niet goed lopen, de klik van computer en spelletjes en websites, klik naar oké, dat beschermen of onder controle houden. Is dat door iets dat gebeurt of is dat omdat je zegt van ja, ik wil dat ook wel dat niemand anders daar kan mee prutsen?
Nou, ik denk dat dat gewoon iets wat in mijn karakter zit. Ik was als kind al vrij beschermend. Dus als kinderen in de klas werden gepest, dan kwam ik voor die kinderen op en dan probeerde ik ze te beschermen. Ik denk dat dat echt iets wat in mijn karakter een beetje zit. Dat onrechtvaardige niet willen accepteren, zeg maar.
En is dat iets dat ook eigen is? Herken je dat ook als een belangrijke basiseigenschap voor iemand die zichzelf cybersecurity-expert noemt?
Zeker. Ik herken het ook in veel andere cybersecurity-experts. En ik zeg ook wel eens, om in de security te werken moet je wel een klein beetje een superheldencomplex hebben. Dus je moet het gevoel hebben dat wij gaan de wereld redden, zeg maar, dat gevoel. En dat heb je nodig, want anders ga je dit werk niet leuk vinden. Aan de andere kant kan het je ook wel in de weg zitten. Dus het feit dat we dat superheldencomplex hebben, maakt ons soms ook wel, maakt het ook wel zwaarder. Want je trekt je dingen aan en je wil graag dat dingen goed gaan. En als dan bepaalde besluiten worden genomen die misschien niet zijn wat jij voor ogen had, dan is dat wel iets wat je moet leren, dat je dat ook los moet kunnen laten. En dat is, dat is een ding. Maar over het algemeen denk ik dat dat ook een beetje in het security vak hoort, ja.
Ja, ik denk dat ik dat kan bijtreden als een element van je wil goed doen, maar het wordt niet altijd geapprecieerd. Want is dat ook iets dat je, wat maakt dan soms niet leuk? Het feit dat je niet altijd gelijk krijgt? Of het feit dat je soms zaken ziet dat je denkt van ik wil dit wel rechtzetten of mensen beschermen. En men gelooft of men zegt van ja, nee, we hebben andere prioriteiten. Is dat wat het vak eigenlijk minder leuk maakt?
Nou, voor mij niet zo. Ik vind dat erbij horen. Kijk, als je altijd gelijk wil krijgen of je wil altijd dat dingen gebeuren zoals jij het wil, dan moet je je eigen bedrijf gaan oprichten. Ik bedoel, als je voor iemand werkt, dan moet je accepteren dat diegene over de knikkers gaat, even zo gezegd. En dan moet je dus, wat ik security mensen wel eens probeer te zeggen, is een gezonde dosis it's your funeral hebben, zeg maar. Dus als je zegt, dit lijkt me een onverstandig idee en iemand doet het toch. Ja, nou ja, dat het zij zo. Daar moet je mee om kunnen gaan. Als je me vraagt, wat zijn nou dingen in security die je lastig of echt niet zo leuk vindt. Wat ik lastig vind in security is dat, we hebben het heel erg over prioriteiten en over risico's. En tegelijkertijd is er niks moeilijker dan risico's inventariseren op een goede manier. Dus als je moet prioriteren, dan zal je dat altijd doen op basis van de grote dingen. Dus de grote gaten die je als CISO of als security expert ziet. En het nare van ons vakgebied is eigenlijk dat de grote dingen kunnen je de das omdoen. Maar het kan ook iets heel lulligs kleins zijn. Wat je misschien wel wist. Maar waarvan je dacht, nou, dat zal wel loslopen of zo. En dat in combinatie met dan weer iets anders wat dan net fout gaat, dat doet je dan de das om. En dat vind ik wel lastig aan security. Dat we doen wel alsof je kan prioriteren en alsof je risicogebaseerd keuzes kunt maken. Maar we weten eigenlijk wel, ieder lullig klein dingetje kan je potentieel heel veel schade doen. En dat blijf ik wel ingewikkeld vinden aan dit vak.
Is dat ook een element om daarop verder te gaan, dat sommige mensen de sector doet verlaten? Dat je soms merkt dat mensen die daar verantwoordelijkheid in dragen, dat zo dan een beetje als ja, Atlas de wereld op de schouders dragen. En als dat mislukt, ze voelen van ja, sorry, het is niet gelukt, ik geef het op. Is dat een reden dat mensen soms zonder begeleiding helaas de sector verlaten?
Ik denk dat het een combinatie is van dingen. Er is een hoge werkdruk. Je wil altijd meer doen dan de capaciteit en de middelen die je hebt. Als je dat combineert met een gebrek aan mandaat. Dus je gaat eigenlijk vaak helemaal nergens over als je een security expert bent. Je mag een stukje advies geven en je mag voorstellen schrijven. Maar besluiten nemen mag je zelden. Dus je gaat, ik noem dat wel eens heel oneerbiedig, chef hack. Dus bij de politie heb je dan wel eens, heb je evenementen en zo, weet je wel. En dan heb je een hack en dan zet ze daar een politieagent voor en die moet dat hack bewaken. En dat is dan chef hack, zeg maar. Nou, dus waar ga jij over? Nou, jij gaat over deze 2 meter hek ongeveer. Dat is helemaal jouw ding, daar ga je over. Met andere woorden, je gaat helemaal nergens over. Dus je bent chef van niks. Nou, dat ben je in de security ook vaak, een chef hek. Dus je gaat over een stukje advies en je gaat misschien over een stukje voorstellen maken. Maar aan het einde van de dag ga jij niet over besluiten om die gaan over geld of over middelen of over hoe je dingen gaat doen. Dat is in Amerika trouwens anders, maar dit is hoe het in Nederland in ieder geval vaak is. Je bent een adviseur en een soort onafhankelijke, of tenminste dat ook nog niet eens vaak. Dus dat is ook een probleem, het feit dat je nergens over gaat. Het feit dat je een hoge werkdruk vaak ervaart, gecombineerd met dat je ook nog eens regelmatig in een lastige positie in de organisatie wordt gepositioneerd. Dus veel CISO's of security mensen vallen onder een CIO of onder bedrijfsvoering of zeg maar zijn een beetje weggestopt in de organisatie. En dat maakt ook dat kleine hekje waar je dan nog wel over gaat, dat chef-hek wat je bent, dat is dan ook nog eens een keer heel moeilijk om dat goed te doen, want er zitten allerlei mensen nog tussen jou en je bestuur met allerlei andere belangen waar jij ook doorheen moet zien te prikken zonder dat het jezelf schade oplevert. Het is gewoon een heel, heel moeilijk vak om effectief in te zijn. En ik denk dat er zijn een heleboel factoren die maken dat mensen dit werk een tijdje doen en niet meer leuk vinden. Veel mensen komen van een technische achtergrond en worden dan in een CISO-rol, komen ze uiteindelijk terecht. En moeten dan ineens meer bedrijfsstrategisch gaan adviseren. Terwijl hun hele achtergrond is techniek. Dus dat vinden ze dan moeilijk. Dus een heleboel combinatie van dingen die dit vak wel moeilijk maken voor mensen om echt langdurig in te blijven.
Maar laten we het dan positief maken, Fleur. Wat maakt dan ons vak zo fantastisch leuk, spannend, exciting?
Nou, wat ik heel leuk vind aan security is dat het constant in beweging is. Dus elke keer zijn er weer nieuwe dingen. Nu zijn we net klaar met de blockchain en nu zijn we weer met de AI bezig. En dan de quantum en dan weet ik. Er is altijd wat nieuws en dingen veranderen heel snel. Dus het blijft altijd fris, zeg maar. Het wordt nooit stoffig. En het andere wat ik heel leuk vind is vooral om andere mensen dingen uit te leggen of dingen te leren die ik zelf geleerd heb. Dat is ook de reden dat ik die eigen podcast ben gestart. En waarom ik graag praat en presentaties geef is kennis overdragen aan anderen op een zo laagdrempelig mogelijke manier. En ik merk in security, omdat het een vak is wat vooral heel erg leunt op zelfstudie. Er zijn weinig echte opleidingen voor CISO's bijvoorbeeld. Wat op zich logisch is, er zijn ook geen opleidingen voor CFO's. Maar dat maakt het gewoon leuk om kennis over te dragen.
En het feit van met heel de organisatie in contact te komen, is dat ook iets dat jou kan inspireren om dit te doen? Dat je alle raakvlakken, je hebt niet enkel techniek zoals je zegt,
ja,
niet enkel management, maar alle andere lagen, de finance laag, de HR laag. Is dat ook iets dat jou in jouw huidige functie inspireert?
Zeker. En de organisatie waar ik nu werk is heel klein. Dus dat heeft ook als voordeel dat iedereen kent. Het is leuk om samen te werken met verschillende disciplines en ook hun kennis te zien en hun visie op risico's met name. Dus ik werk vooral veel met anderen samen als we risicoanalyses doen. En ik vind het heel verfrissend om met niet-techneuten naar beveiligingsrisico's te kijken, omdat zij vaak een totaal andere invalshoek hebben, waar wij als techneuten totaal niet aan denken. Maar wat zeker de moeite waard is om te overwegen. Dus het maakt je visie op security ook breder. Dus dat is heel leuk, ja.
Ja. Een van de zaken natuurlijk, dat als mensen het woord cybersecurity horen of security expert, denken ze, oké. Fleur, wat is het ergste dat jij ooit hebt gezien wat er kan gebeuren, wat er mis kan lopen met cybersecurity? En dan ja, lijkt mij logisch dat ik dan denk van, wat is voor jou de numero uno, bij wijze van spreken? Dat is van, oh my god.
Dat blijft Equifax. Dus wat er bij Equifax gebeurd is, is ze hadden al echt heel erg lang een Apache Struts kwetsbaarheid. En die was ook bekend. Daar zijn ze ook voor gewaarschuwd, ik geloof een half jaar lang, meerdere keren. Daar is toen niks mee gebeurd door hun. Behalve dan dat de Chinezen, geloof ik, zich erin hebben weten te hacken. En Equifax had de creditgegevens van honderdduizenden mensen. Niet alleen Amerika, maar ook Engeland. Echt ontzettend veel. En daar stonden dingen in als je kredietwaardigheid en je creditcardgegevens, dat soort dingen. Ze hebben er 3 maanden over gedaan om erachter te komen dat ze gehackt waren. Dus dat is ook nog wel interessant. En toen ze er eenmaal achter kwamen, toen hebben ze het eerst nog geprobeerd om het onder de mat te vegen. Maar dat ging hem niet worden. Dus uiteindelijk zijn ze daarmee publiek gegaan. En wat daar nog op volgde, het was echt een ramp na ramp. Dus vervolgens hebben ze eerst nog iemand anders de schuld geprobeerd te geven. Ja, nee, dat was die en die medewerker, want die had moeten patchen of zo. En dat had hij niet gedaan, dus dat was ook heel sneu. Maar toen was er, ik geloof, een ethisch hacker en die had een Twitter-account gemaakt. En een website waar had hij gezegd, ja, hier kan je, hier, als je hier je gegevens invult, dan vertellen wij je of je in de Equifax datalek zit. En dat had hij gedaan omdat hij had gezien dat de echte website van Equifax die dat deed, die zag eruit als een phishing site. En wat daar nog weer op gebeurde, is dat toen de echte communicatieafdeling van Equifax ging naar de nep website van die ethisch hacker verwijzen, om mensen te vertellen dat je daar je gegevens in kon vullen om te zien of je gehackt of je data gelekt was of niet. Nou, het was echt drama op drama op drama daar. Dus als je mij vraagt, wat is de allergrootste dumpster fire op security gebied, dan komt Equifax bij mij wel snel binnen. En als het gaat om wat ik zelf meegemaakt heb, dan is het mijn eigen fout. Ik werkte, dat was niet bij mijn huidige organisatie, het is een andere organisatie waar ik werkte. Maar daar had iemand de inhoud van de hele Active Directory in de bijlagen van een mailtje gedaan. En die liepen ze rond te mailen naar elkaar. Van moeten deze mensen er wel in of weet ik veel. En ergens kwam ik in die mailstroom terecht. En ik wilde terugmailen van joh, dit moet je niet via de mail doen. Dit is gevoelige informatie. En ik wilde daar iemand nog bij hebben. Die in mijn ogen moest weten. Maar die bleek dezelfde voornaam te hebben als iemand anders die ik kende, die niet bij ons werkte, uit een andere organisatie die ik wel eens had gemaild. En Outlook, als je de voornaam doet, dat weet je misschien wel, dan doet hij automatisch aanvullen. En ik had haast, ik denk, jongens, wat zijn we aan het doen? Dus ik reply all, Pietje, enter, ja, niets over de mail doen, niet handig. En ik druk op send en ik denk, wacht even. Het gevolg was dat ik zelf de hele Active Directory van onze organisatie naar iemand van buiten onze organisatie had gemaild. Als gevolg van het feit dat ik wilde waarschuwen dat het een heel slecht idee was. Dit is echt gebeurd, dit is geen grap. Maar ik noem dit voorbeeld ook vaak als mensen datalekken bij mij komen melden. En ik heb wel echt meegemaakt dat collega's huilend aan de telefoon zaten van ik vind het zo vreselijk wat ik heb gedaan. En dan vertel ik altijd dit en dan zeg ik, dit is erger. Wat ik heb gedaan is erger. Dus weet je, alsjeblieft voel je niet schuldig of lullig of maak je geen zorgen. Het overkomt iedereen, weet je. Je bent een mens en dit gebeurt.
Een beetje zoals het gezegde, de eerste die geen zon heeft, werpen de steen. Maar er zullen er weinig stenen smijten, denk ik, op dat vlak. Ja. Nee, inderdaad, ik denk het nuchtere, het op. Inderdaad ook, en ik denk dat dat heel belangrijk is wat je net vermeldt ook, mensen geruststellen van kijk, het kan iedereen overkomen, maar meld het wel. Ik denk dat dat een belangrijk boodschap is dat je terecht aanhaalt van voel je niet schuldig of probeer het niet te melden. Hoe sneller we het weten, hoe sneller we kunnen jou helpen. Maar als jij zwijgt gedurende weken of maanden, ja, dan ben je natuurlijk wel de klos. Dan wordt het helemaal...
Ik probeer hun identiteit een beetje te beschermen. Dus weet je, ik maak rapportages over incidenten en datalekken binnen de organisatie. En voor een directeur, ik vind het helemaal niet zo boeiend voor die directeur om te weten dat het Pietje of Klaasje was. Die moet vooral weten, wat is er gebeurd en hoe is het opgelost? En is het opgelost? En kan hier nog ellende van komen. That's it. En of het Pietje, Klaasje of Truus was, dat hoeft die directeur helemaal niet te weten. Dus ik registreer het wel voor compliance en stel dat er echt iets aan de hand is. Maar dat is een registratie alleen voor mijzelf. En ik zeg ook altijd, ik heb geen geheimhoudingsplicht. Ik ben geen arts of zo. Dus als de directeur mij dwingt om jouw identiteit prijs te geven, dan moet ik dat gewoon doen. Maar als het niet nodig is, dan doe ik het uit mezelf niet. Dus daarmee probeer ik mensen ook te stimuleren. Je kan het melden bij mij, want je identiteit probeer ik een beetje buiten schot te houden. Want het maakt niet uit. Inderdaad, wat je zegt, had iedereen kunnen overkomen. Het gaat er nu vooral om dat we het oplossen en dan kunnen we verder.
Ja, nee, klopt. Ik herinner mij een case waarbij iemand ook iets gelijkaardig had gedaan. Een hele HR-database op een cd meegenomen, verloren op een trein. En dan, die mens hebben ze niet, die was in paniek, hebben ze niet buitgezet. Dan zeggen van, als we dit doen, gaat nooit nog iemand melding maken. Ja. En terecht. Ik denk dat dat een terechte boodschap is. Dus het gaat niet over wie het doet of wat doet. En je moet ook mensen niet penaliseren voor een blunder die ze maken. Als die mens het correct meldt, integendeel, want dan ga je het juist signaal geven in je organisatie van ja, als je het meldt, word je buitengezet, punt. En dat is net het tegenovergestelde wat we willen doen. Dus nee, ben ik volledig met jou eens. Het gaat niet over de persoon, over hoe het gaat over wat is er gebeurd, wat kunnen we eruit leren om het te vermijden naar de toekomst. En vooral, ja, kijk, c'est la vie, diegene die niks doet, wel, die doet ook niks.
Nee, precies. Daar maak je meer zorgen over. Ja, eens.
Inderdaad.
Ja.
Maar, en vanuit jouw ervaring, Fleur, als je kijkt naar jouw 10 jaar ervaring in security leadership en rollen die je doet in cyberveiligheid, wat is het meest leuke dat je ooit hebt meegemaakt in jouw carrière tot nu toe?
het meest leuke vind ik lastig. Er is heel veel leuks aan dit werk. Ik vond het heel gaaf dat ik naar DEFCON mocht dit jaar voor het eerst in Amerika. Dat was echt heel gaaf. En het was vooral gaaf omdat er een heleboel Nederlanders waren die ik kende. En waar ik ontzettend leuk mee op heb kunnen trekken. Dus dat was wel bijzonder. Maar ook in Nederland. Het is vooral de community, de security community. Daar moet je het echt van hebben. Van de mensen die interessante events organiseren, initiatieven hebben. De security community is gewoon heel creatief. En dat vind ik heel erg leuk. Maar om nou te zeggen, dat ene ding vond ik geweldig. Dat vind ik lastig. Als het gaat om echt een security ervaring die ik heel gaaf vond, dat is dat op een gegeven moment werkte ik ergens en daar meldde iemand een phishing mail. En ik ging naar die mail kijken en ik zeg tegen haar, ik zeg, weet je zeker dat het phishing is? Ik zeg, dat ziet er echt, het ziet er gewoon legit uit. En toen zei ze, dit kan niet een legitieme mail zijn, want deze werk, het was een werkgroep van de Europese Commissie. En die mailde haar over een presentatie. En kijk in de bijlagen, want dan hebben we de presentatie toegevoegd. En zij zei, die presentatie die is 3 jaar geleden geweest. Dus waarom mailen ze mij nu pas met die presentatie? En toen heb ik die e-mail heb ik doorgestuurd naar ons Nationaal Cybersecurity Center in Nederland. En die heeft die bijlagen onderzocht en er bleek Emotet malware in te zitten. En het blijkt dus dat wat die malware doet is eigenlijk gewoon uit je sandbox pakt hij een mailtje en die resendt hij naar iedereen waar het vroeger naar was gestuurd met zichzelf als attachment erbij. En dat was hier gebeurd. Ik vond dat zo knap van deze vrouw. Ik heb haar echt op een paard gehezen. Zo van, wauw, wat knap dat jij dat eruit haalt. Ik denk dat de meeste anderen die hadden gedacht, oké, want het kwam ook echt van de Europese Commissie. Het kwam ook echt van hun e-mailadres, want zij waren natuurlijk gehackt. Dus het was echt heel bijzonder. Ja.
Geef je dan, ik ben gefascineerd, hoe beloon je zo iemand bij wijze van spreken, omdat zo iemand zo knap iets vindt dat je denkt van, wauw, beloon je dan iemand op een bepaalde manier? Is het dan via mailtje
sowieso heb ik haar zelf natuurlijk heel veel complimentjes gegeven, maar ik ben naar haar leidinggevende gegaan. Ik heb gezegd, als je iets van het team overleg of zo hebt, zet haar even in het zonnetje alsjeblieft voor het hele team. Want ze heeft echt iets heel knaps weten klaar te spelen. Ik denk dat veel security experts hadden nog moeite gehad om dit te herkennen. En dat bleek later ook, want ik heb die mail gebruikt om ooit eens in een poll voor een groot congres te laten zien. En meer dan de helft van het publiek dacht dat het een echte mail was. Dus,
maar dat is inderdaad, dat is wel iets exclusief. Ja, dat is mensen in onze organisatie ons verrassen door dingen te doen dat je denkt van dat ik zelf waarschijnlijk ingetuind geweest.
Ja.
Dat is wel super knap.
Ja, echt heel knap, ja.
Je hebt al net vermeld over AI en blockchain en quantum en alle andere dingen. Maar wat zijn zo volgens jou een beetje de grootste uitdagingen voor de komende periode vandaag en morgen dat jij op jou ziet afkomen?
Nou, geen van de dingen die ik net noemde in ieder geval.
Oké.
Nee, ik denk dat dingen waar we ons het meest zorgen over zouden moeten maken, of dingen die gewoon gaan spelen of uitdagingen zijn voor security van vandaag en morgen, zijn meer dingen als onze eigen infrastructuur kunnen blijven beheren. Dus we zijn heel veel aan het outsourcen, we zijn heel veel naar big tech in de cloud aan het overdragen. Maar in hoeverre hebben we nog controle over onze eigen infrastructuur? Ik maak me daar wel zorgen over. En in hoeverre begrijpen we zelf nog hoe bepaalde dingen werken? Een goede vriend van mij, Bert Hubert, die is ook groot pleitbezorger hiervan. Die zegt, er zijn nu gewoon organisaties die gaan over telecommunicatie, die geen mensen meer in dienst hebben, dat als het stuk is, het zelf nog kunnen fixen. Dan moeten ze naar China bellen om te vragen, kun je ons helpen? Ja, dat zijn dingen die nu gewoon gaan spelen. De migraties naar de cloud gaan zo snel en op zo'n grote schaal. We zijn zo afhankelijk aan het worden van die ver weg partijen. En niet alleen van hun hardware en van hun software, maar ook van hun kennis. Dat is iets waar we ons wel bewust van moeten zijn, denk ik. En daarnaast een van de, als ik er drie moet noemen, grote uitdagingen. Dat is nog steeds dat het ons maar niet lukt om software te bouwen waar geen gapende security gaten in zitten. Dat blijven we moeilijk vinden. En ik zie dat ook niet snel opgelost raken. En waarom? Waarom vinden we dat zo ontzettend moeilijk? Waarom hebben we nog steeds Microsoft die gewoon zoveel honderd kwetsbaarheden moet patchen elke maand? Ik vind dat echt nog steeds een uitdaging waar we iets op zouden moeten vinden. En tot slot denk ik dat het verstandig zou zijn als we ergens in de toekomst af kunnen van de wachtwoorden en van e-mail. Dus geen mail meer en geen wachtwoorden. Want dat blijven twee dingen die gewoon ons ontzettend kwetsbaar maken. Ik heb er de oplossing niet voor, want anders dan lag ik nu bij de Bahama's op het strand, denk ik. Maar ik hoop dat we daar wel iets op gaan vinden in de toekomst.
Het is inderdaad een reflectie die ik me ook maak van... Ik ben zo oud, bij wijze van spreken, Fleur, dat ik een tijd heb gehad voor e-mail.
Ja, ik ook.
En dan denk je van, oh my god. En nu wordt het zo vanzelfsprekend, maar eigenlijk is het overal. Op onze smartphone, op onze computer, het achtervolgt ons, het belt ons. En het wordt inderdaad een beetje, ja, maar wacht, wat is nu echt werk?
En ja, maar ja, ook de phishing ellende waar we natuurlijk allemaal mee te maken hebben. Het is niet puur e-mail, want het gebeurt ook met sms en weet ik het allemaal.
En sociale media. En
zeker, maar e-mail speelt daar wel een grote rol in nog steeds.
Meer dan 80%, heel zeker en vast. Maar het breidt zich wel uit, ja. Nu, Fleur, een leuke vraag voor jou. Stel dat jij oneindig veel middelen zou hebben. Laten we zeggen dat je 250 miljard ter beschikking hebt. 250.000 miljoen euro.
Zo.
En je mag één ding doen dat je zou kunnen realiseren. Wat zou het ding zijn dat je zegt van... Wel, als ik dan toch mag doen en mijn keuze mag doen, dan zou ik dit doen. Wat zou het zijn?
Grappig genoeg vind ik dat een vraag die ik heel moeilijk te beantwoorden vind. Dus security mensen lopen altijd te zeuren over we hebben te weinig geld en te weinig middelen. En als je dan zegt, nou, hier zijn alle geld en middelen die je maar wil. Wat ga je doen? Dan weet je het niet. Ik heb er wel over nagedacht. Kijk, om aan te sluiten op de problemen die ik net noemde. Een deel daarvan is ook een geldprobleem. Dus de reden dat we aan het outsourcen zijn naar de big techs is omdat we denken dat het goedkoper is. Dus... Misschien als ik alle geld van de wereld had, zou ik een volledig autonoom infra willen bouwen in Europa. Wat volledig onafhankelijk van big tech zou kunnen functioneren. Wat natuurlijk een droom is, want je hebt ook met dingen als SaaS en noem het maar op wat gewoon ingewikkeld is. Maar hey, we zijn aan het dromen hier. 250 miljard, hè?
Ja.
Dus dan, dat is wat ik denk ik dan zou doen. Omdat het ons, wat betreft onze autonomie, zou het ons als Europa veel kunnen brengen, denk ik. En de reden dat we het nu niet doen, is omdat het ons te veel geld kost. En de vraag is of er gebruik van zou worden gemaakt. Dus de business case is ingewikkeld en daarom doet niemand het. Maar nogmaals, als ik al het geld van de wereld had...
Ja, ik ben het met jou eens. Het is eenmaal dat je zegt van, voilà, hier is de check, het staat op je rekening, besteed maar. Dan denk je van, oei, en wat nu? Want mensen hebben dan plotseling ook heel hoge verwachtingen van, Fleur gaat het oplossen, weet je? Gaat
je hebt geen excuus meer.
Nee. Dat wordt een moeilijk, ja. Als je kijkt, je hebt al een paar dingen vermeld, maar welke persoon op cybersecurity vlak is jouw inspiratie?
Ja, dat vindt hij zelf denk ik heel stom dat ik dat zeg, maar ik heb hem al genoemd. En dat is Bert. Bert Hubert. Ik heb zoveel respect voor deze man. Hij is natuurkundige, maar daarnaast... deze is superman gewoon. Hij weet alles van security. Hij weet alles van netwerken. Maar hij weet ook van alles over medische zaken. Hij heeft een artikel geschreven over coronavaccinaties. Dat is ook allemaal gepubliceerd. Ik vraag wel eens, slaap jij wel eens, weet je wel? Het lijkt wel, satellieten is hij mee bezig. Heeft hij dingen voorgedaan, Europese satellietennetwerk, noem maar op. Ik heb ontzettend veel ontzag voor hem. En respect. En ik vind het een eer dat ik hem af en toe mag lastigvallen met mijn CISO-geklaag.
Ze zeggen altijd, never meet your heroes. Maar je hebt dus wel degelijk jouw held al ontmoet.
Ja, wat ik zeg, het heeft mij heel veel geleerd over ambtenaar zijn. En mij ook wel veel geholpen als ik af en toe het echt niet meer zag zitten in de ambtenarij. Ondanks dat hij zelf op en af ambtenaar is. Maar ja. Mm-hmm. Nee, okay, echt heel veel respect voor.
We gaan zeker de referentie opnemen in de podcast referenties. Met veel plezier. Leuk. Mm-hmm. Misschien een leuk vraagje nog. Wat is jouw favoriete film die het meest naar cybersecurity verwijst en waarom?
Ja, ik kijk niet heel graag naar films rondom security, omdat ze vaak niet kloppen. Dus, en daar ga je, dat zal je zelf ook hebben, weet je wel, als je de CSI van vroeger, en dan gingen ze een foto van een boom maken en dan gingen ze die vergroten en dan gingen ze de boom weg erase en dan konden ze in één keer het kenteken van de auto achter de boom lezen. Dat soort onzin. Dan loop ik weg, zeg maar, als dat gebeurt in de bioscoop. Maar ik heb wel een film die ik wel heel erg leuk vond en waar wel computertechniek in zit. En dat is The Matrix nog steeds. Omdat juist als je kijkt naar wat bijvoorbeeld Trinity intoetst in die film, dat klopt technisch gezien. Dus ondanks dat die film natuurlijk zelf technisch niet klopt. Maar ik bedoel, die kleine dingetjes die erin zitten, die kloppen. En dat vind ik dan weer net leuk. En de actie en gewoon, het was een hele vernieuwende film voor die tijd. Dus dat vond ik een hele leuke film, ja.
Ja, oké, mooi. En ben je nog een boekenworm dat je nog boeken leest? En welke boek is voor jou een boek dat je zeker zou aanraden aan de mensen die luisteren?
De mensen die mij kennen weten dat dat maar één boek kan zijn. Ik noem mij ook wel eens de Bijbelverkoopster van dit boek. Het boek is geschreven door Herbert Blankenstein. Herbert Blankenstein is een Nederlandse journalist. Die werkt voor BNR, Nieuwsradio. En hij heeft een fantastisch boek geschreven. En dat heet Vertrouw ons nou maar. En dat gaat over stemcomputers in Nederland. In Nederland hebben we 10 jaar lang stemcomputers gehad. En toen kwamen er een zootje hackers voorbij. En die hebben die hele stemcomputer binnenstebuiten gehackt. Zodanig dat je erop kon schaken. En dit boek beschrijft dat echt uitstekend. Gewoon van begin tot het eind. En van alle kanten ook. Dus zowel de kant van de overheid als van de hackers. Als van de fabrikanten van die stemcomputers. Aan alle kanten wordt dat verhaal belicht. En niet alleen belicht hij het verhaal, maar ook de problematiek ervan. Dus waarom zijn stemcomputers in onze Nederlandse ogen zo problematisch? En waarom is bijvoorbeeld internetstemmen geen oplossing? En hij weet dat feilloos te beschrijven. Ik denk dat ik dat boek wel 4 keer heb gelezen inmiddels. Hele stukken kan ik uit mijn hoofd opsommen. Dus daarom zeg ik, ben ook wel eens de Bijbelverkoopster van dit boek. Want zodra iemand tegen mij over stemcomputers begint, zeg ik, lees eerst dat boek en daarna praten we weer verder, zeg maar. Dus als je mij vraagt, wat is mijn favoriete boek over security, dan moet dat boek zijn. Hoe hackers in Nederland ervoor zorgden dat we geen stemcomputers meer hebben. Echt fantastisch.
Ja. Terug naar pen en papier.
Ja, dat is wel zo. Of nagellak. Je mag in Nederland ook met nagellak stemmen. Dus als het maar rood is.
Als het maar rood is, ja. Ja.
Ik kan niet aanraden, ik heb het 1 keer gedaan. Moet je heel erg wapperen met je blaadje, anders dan sta je, want het moet drogen. Dus het is niet handig, maar het kan wel.
Ja, nee, ik heb ooit het privilege gehad, Fleur, om eens mee te doen bij de controle van de stemmen, dus stemtellingen. Best een aanrader, want veel leuker, want dan zie je ook wat mensen op hun briefje schrijven. Is hilarisch soms.
Mag dat in België? Mag je dingen op je...
Nee, want dan is het illegaal. Dat zijn net de dingen die dan opvallen van iemand die dan een mooie quote post met een pijltje naar die persoon en denkt van, oké. Maar het meest fascinerende vond ik dat iemand alle bolletjes had rood gekleurd. Als je dat met je nagel doet, ben je wel een tijdje bezig.
Maar je, is dat, neem ik aan, ook ongeldig?
Dat is ook ongeldig, ja. Maar iemand moet dus het heel lang in dat kotje hebben gestaan.
Want er zijn landen waar het volgens mij zo is dat zolang je maar af kan leiden wat je denkt dat iemand stem is geweest, dan is die geldig. Dus bijvoorbeeld, je kan één bolletje kleuren, maar je mag ook alle bolletjes kleuren behalve één. Want dan is die ene dus waarop je blijkbaar wilde stemmen. Ik weet niet welk land dat is, ik geloof Noorwegen of zo. Dus ja, er zijn allerlei varianten op te bedenken, nee, maar wel creatief, ja.
Creatief, nee, je mag inderdaad alle bolletjes in een lijst kleuren, dat mag je doen, maar dat heeft niet veel zin, want dan zou je beter gewoon bovenaan doen. Maar je mag niet alle bolletjes van de Hanse papier kleuren.
Nee,
dat
nee,
is niet de bedoeling. En dan vraag je af, hoe lang heeft die mensen dat, want dat was toen iets voor mij, een heel groot flap van Europees.
Ja, bij ons ook, ja.
En dat je denkt van, die moet toch heel lang in dat kot hebben gezeten om allemaal heel consensueus bolletje per bolletje te doen. Maar enfin, sweat dus. Nee, maar inderdaad, ik denk in 1999 was men in België ook bezig met e-voting. Ik denk het enige land waar het bestaat, Fleur, is Estland.
Ja, klopt.
Daar
inderdaad.
Kan je effectief
maar daar hebben ze
Estland
ook wel problemen. En dat wordt ook in dat boek beschreven, hoor. Dat ja. Estland ook ja. wel problemen kent met het internetstemmen. Dus... Ja, ik
herinner me nog, er was een Europese vriend en er was toevallig iemand van Estland bij mij op bezoek van, you want to vote? Ik dacht van, die is aan het lachen. Nee, you can vote. Steekt zijn computer in, activeert dat ding, zegt hij, you vote. Dat was allemaal in het Estland, ik stond daar niks van, enkel wat kleurtjes. ik dacht van, oké, ik heb nu gestemd, goed. Hij zegt, so you think you voted? Ik dacht, ja, that is right, but it's actually the last vote that counts.
Klopt. Hij mag en hem nog wijzigen tot het allerlaatste moment.
Tot het laatste moment. Het is de laatste stem telt. En dat komt nog vanuit de tijd dat de Russen over de schouders meekeken en dan zeiden, ja, bolletje. En dan bij de volgende gingen doen. Dat was een beetje de historiek daarvan. Dat zeiden van, je kunt je niet onder druk zetten om te stemmen. Als hij weg is, kan je opnieuw stemmen. En die is die laatste stem die telt. Ik dacht van, het is wel ingenieus. Het is ingenieus gevonden. Maar het is niet...
Er zijn weer allerlei andere complexiteiten.
Ja, ik denk in Amerika dat ze niet meer zou kunnen lachen.
Nee, ik denk het ook niet.
Laatste vraagje voor jou, Fleur. En bedankt voor een fantastische uitleg. Wat is jouw toptip die je aan de luisteraar wil meegeven in verband met cybersecurity? Als je zegt van, ik wil nog wat tips geven aan de mensen, welke zijn het?
Ja, ik zou vooral mee willen geven, doe het werk. Dat klinkt even heel cryptisch, maar ik ga uitleggen. Dus ik kom... vaak jongere mensen tegen in security en die willen eigenlijk heel graag binnen een jaar al hoog de boom in zitten en de CISO en dit en dat. Ik heb zelf ervaren dat juist niet in zo'n hoge rol, maar juist in de security officer of meer de echte operationele rollen, daar leer je hele belangrijke vaardigheden die je nodig gaat hebben als je verderop in je carrière zit. En er is geen andere manier om dat te leren. Dat kun je niet leren uit boeken. Dus je weet op een gegeven moment, als je een aantal IT-projecten hebt meegedraaid, dan weet je gewoon wat wel en niet werkt. En je kan mensen dan veel beter behoeden voor risico's. En je kan beter uitleggen waarom bepaalde dingen een onverstandig idee zijn. Omdat je het tegenovergestelde hebt meegemaakt. En die kennis en vaardigheden heb je nodig om in de hogere levels dat werk goed te kunnen doen. En dus heb geen haast. Je komt er wel, maar doe het werk. Dus en denk niet dat als je uit school komt dat je dan alles weet en alles kan. Er is nog een hele wereld aan kennis en vaardigheden die je moet leren. En het voelt allemaal alsof het er allemaal heel lang duurt en weet ik het allemaal. Maar neem de tijd, doe het werk. En leer ook vooral de gemeenschap kennen rondom security die er is. Want daar zal je het meeste van je plezier en het meeste van je blijdschap in het vak uithalen. Want laten we wel zijn, niemand zit op jou te wachten in je eigen organisatie. Er is niemand die denkt, oh, nu komt die dame van security, nu wordt het leuk, zeg maar. Dat denkt niemand. Dus, en er is als jij je werk helemaal fantastisch doet, dan gebeurt er niks. Dat is het vervelende van ons werk. Als wij ons werk goed doen, dan gebeurt er niks. En er is niemand die als er niks gebeurt bij zichzelf denkt, laten we die security mensen eens een complimentje geven, want er is niks gebeurd. Dat gebeurt niet. Of zelden, laat ik het zo zeggen. Dus je plezier zal je vooral moeten halen uit de contacten met andere security mensen, die schaarse complimentjes die je misschien wel krijgt, geniet daar dan extra van, zou ik willen zeggen, want ze zijn schaars. Maar verwacht vooral niet dat het gemeengoed is. een beetje een doemverhaal zo. Het is wel leuk hoor, dit werk. Het is ook wel leuk.
Oké,
maar je moet het ook wel een beetje leuk maken voor jezelf. Ja. Dat is eigenlijk ook iets wat ik wil meegeven.
Ja, oké. Nee, maar doe je werk. Ja, nee, dat is een belangrijk. Ik denk dat dat een terechte goede opmerking is. Maar ook netwerk met je collega's. Ook een IT-netwerk met je collega's. Want IT wordt ook niet echt zo beschouwd als... Oh, ik ga een keer voor de lol een IT'er uitnodigen. Dat is een beetje hetzelfde probleem, denk ik, bij, ja. Mezelf, bij veel mensen. Dus netwerk met jezelf. Doe je werk goed. Leer bij. Nee, Fleur, het was super aangenaam. Dankt voor jouw inzichten. Ik vond het heel leuk. En ja, we gaan zeker ook de referentie die je hebt vermelden op het tekstje onder de podcast. Dat gaan we zeker doen. Dus bij deze, dank en tot een volgende sessie.
Dankjewel.